Heere God, we willen u danken voor wie u bent. U bent de eeuwige, u bent de heilige, u bent de schepper God. U bent Vader, Zoon en Heilige Geest. En Heere God, we aanbidden u. We willen u danken dat u onze God wil zijn en dat wij uw kinderen mogen zijn. En als we gaan luisteren naar de woorden die ik ga spreken, dan vragen we daar uw zegen over. Amen. Goedemorgen. Of misschien wel goedemiddag of goedenavond. Wat bijzonder om elkaar weer op deze manier te mogen ontmoeten. En ik wil jullie vandaag meenemen in het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de waterput die een ontmoeting heeft met Jezus. En waarin Jezus iets heel bijzonders tegen die vrouw zegt. We lezen in Johannes 4 en we lezen vers 23 en vers 24. Daarin zegt Jezus tegen die Samaritaanse vrouw: maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Jezus is voor het Pesachfeest in Jeruzalem geweest. En hij is een tijdje in de provincie Judea blijven hangen. Tot het moment dat hij besluit om samen met zijn leerlingen terug te reizen naar Galilea. Als je van Judea naar Galilea reist, dan kan je dat op twee verschillende manieren doen. Je kan ervoor kiezen om dwars door Samaria te gaan. Iets wat de Joden meestal niet zo heel erg in dank afgenomen werd, want de Samaritanen en de Joden die leefden niet helemaal op goede voet met elkaar. Of je kon ervoor kiezen om Samaria heen te reizen en de omweg te nemen terug naar Galilea. Jezus kiest voor het eerste. Hij kiest ervoor om dwars door Samaria heen te trekken. En dat doet Jezus omdat hij een ontmoeting wil met een bijzondere vrouw. Deze vrouw ontmoet hij op het middaguur. Dat is het heetst van de dag. Dat is het moment dat als je in Israël woont eigenlijk helemaal niet naar buiten wil. Maar deze vrouw die kiest ervoor om juist op dat moment naar de waterput te gaan, om daar water te halen, omdat ze het sociale contact met de vrouwen uit het dorp probeert te mijden. Deze vrouw staat niet zo heel goed bekend. Er wordt behoorlijk veel over haar geroddeld. En daar bij die waterput ontmoet Jezus deze vrouw. En hij vraagt aan haar: heb je wat te drinken voor me? Wil je wat water voor me putten? Die vrouw die is verbaasd, want die verwacht niet dat deze man, deze Joodse man ook nog eens, dat die tegen haar zou gaan praten. En deze Joodse man begint een gesprek met haar. En zij is verbaasd. Ze zegt: waarom wilt u van mij water hebben? En dan zegt Jezus tegen haar: als je wist wie jou om water vroeg, dan zou jij mij om water vragen. Want het water dat ik je te geven heb, dat is water, daardoor zal je nooit meer dorst krijgen. Dat ziet die vrouw wel zitten. Ja, dan hoeft ze nooit meer naar die waterput toe. En dan ineens confronteert Jezus haar met haar levensloop. In 4 vers 16 zegt hij tegen haar: ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Jezus confronteert haar met haar levensloop. Maar wat Jezus eigenlijk doet hier, is hij confronteert haar niet zozeer met haar levensloop, of dat nou een gevolg is van haar keuzes, of een gevolg is van dingen die haar zijn overkomen. Dat is niet bekend, dat vertelt het verhaal helemaal niet. Maar wat Jezus wel doet, is hij koppelt dat water aan al die mannen die ze gehad heeft. En wat Jezus eigenlijk zegt, is: je hebt dorst. Je hebt geen lichamelijke dorst, ja misschien ook wel, maar daar heb ik het niet over. Nee, je hebt geestelijke dorst. En wat er vaker gebeurt op het moment dat iemand even de vinger op de zere plek legt, is dat je een uitweg zoekt. Je probeert even een zijweggetje in te wandelen. En dat is precies wat deze vrouw ook doet. Ze begint over een op het oog een totaal ander onderwerp. Ze zegt, ja, ik geloof dat u een profeet bent. En dat grijpt ze aan als excuus om te vragen, moeten wij nou God op deze berg waar we nu zijn aanbidden? Of moeten we God aanbidden op uw berg in Jeruzalem? En dan zegt Jezus die mooie woorden, maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. En Jezus die zegt hier tegen die vrouw, aanbidding is niet langer een kwestie van op welke plaats je dat doet. Maar aanbidding is een kwestie van je hart geworden. Want mijn Vader, die ook jouw Vader wil zijn, die zoekt mensen die aanbidden in geest en in waarheid. Maar wat is dan aanbidden in geest en in waarheid? Nou, volgens mij heeft dat er heel erg mee te maken dat je niet vast blijft zitten in de woorden die je kent. Dat je niet aan het aanbidden bent vanuit je verstand. Dat je niet aan het aanbidden bent vanuit het, mag ik het zo zeggen, het trucje dat je geleerd hebt. Ik heb het trucje geleerd aan aanbiddingsmuziek. En dat is hetgeen wat mij helpt om mij te uiten naar God toe. Maar op het moment dat ik leer om te aanbidden in de geest, dan laat ik me niet langer leiden door dat wat er in mijn verstand zit, maar dan daal ik af in mijn hart om vandaar de woorden te vinden die de geest mij geeft. Dat je niet blijft zitten in je verstand, maar dat je afdaalt in je hart, zodat in je hart de geest jou de woorden kan geven om God te aanbidden. En ik kan me voorstellen dat dat goed zweverig klinkt. En eerlijk gezegd, dat is ook zweverig. En eigenlijk is het super logisch dat dat zweverig is. Want we hebben het hier wel over de bovennatuurlijke God. We hebben het hier over de eeuwige. Hij die was vanaf het begin af aan. En hij die er altijd zal zijn. We hebben het hier over Vader, Zoon en Heilige Geest. Mag het alsjeblieft ook een beetje zweverig zijn? En ik snap dat het voor ons wat ingewikkeld is. Wij zijn, de meeste van ons, zijn Apeldoorners. Nou, als er één type mens nuchter is, dan is het de Apeldoorner wel. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen, maar ze zeggen over de Nederlanders dat Nederlanders hele nuchtere mensen zijn. Nou, van de Nederlanders zijn de Apeldoorners de nuchterste mensen die ik ken. Dat is echt niet normaal. Weet je wat de slogan van de gemeente Apeldoorn is? Gewoon in Apeldoorn. Dat is de slogan van Apeldoorn. Gewoon in Apeldoorn. Nuchterdere mensen, volgens mij, vind je ze niet in Nederland. Ze zeggen dat de Groningers en de Friezen, dat nuchtere mensen zijn. Nee, Apeldoorners zijn nuchterdere mensen. Dus het is logisch dat dit voor ons even wat ingewikkeld is. Maar precies dit is wel waar God naar verlangt. Dat wij in ons aanbidden leren om los te komen van ons verstand. Dat we kunnen afdalen in de diepte van ons hart. En dat we daar in de diepte van ons hart, dat we daar de Heilige Geest leiding geven. Om ons woorden te geven om God te aanbidden. Vergis je niet, dit is niet iets makkelijks wat ik je probeer te zeggen. Dit is iets waar je je in moet oefenen. Allereerst al om alle ruis uit je leven weg te krijgen, maar ook om in die diepte van je hart een afstemming te vinden met de Heilige Geest. Een hele voor de hand liggende manier en ook voor veel mensen bekende manier is wel door het spreken in tongen bijvoorbeeld. Tongentaal is nou juist zo'n ding waarbij je spreekt niet met woorden van je verstand, maar dat je spreekt met woorden die de Geest je ingeeft. Maar ook op het moment dat je de tongentaal niet spreekt, dan is het nog mogelijk om je te laten leiden door de geest in je aanbidding. En dan kan het zomaar zijn dat er woorden uitkomen, gewoon Nederlandstalige woorden, die je zelf nog niet bedacht had, maar die iets zeggen over de grootheid en de almacht en het bijzondere van God. Volgens mij is dat aanbidden in de geest. En hieraan raakt het thema bidden in de geest natuurlijk ook. En eigenlijk is dat hetzelfde principe. Dat je niet bij God aankomt met dat wat je hem zelf graag zou willen vragen of dat wat je hem zelf graag zou willen zeggen. Maar dat je de tijd neemt om af te stemmen op de Heilige Geest. En dat je de Heilige Geest de ruimte geeft om in jouw hart woorden te leggen die jij naar God toe mag uitspreken. En los van dat dit wel wat zweverig klinkt, kan ik me ook voorstellen dat het je ergens wel een beetje wat verwart. Want is het niet gek dat God mij leidt om hem te aanbidden? Ik kan me voorstellen dat je dat wat gek in de oren klinkt. Maar dat is vooral wanneer je denkt vanuit hiërarchie. Dus dat je denkt over God als boven en wij als onder, God als heerser en wij als dienaren. Maar misschien kan je nog herinneren dat ik het in mijn vorige preek, toen het ging over de leiding van de Heilige Geest, dat ik het had over de dans van God. Perichoresis. Dus de drie enige God, Vader, Zoon en Geest, die met elkaar in een dans verwikkeld zijn. Dat is een gek concept. Als je daar nog nooit eerder over hebt gehoord, dan kan ik me goed voorstellen dat je even wat tijd nodig hebt om dat ergens een plek in je hoofd te geven. Ik heb zelfs begrepen dat er mensen zijn die wat moeite hebben met dit beeld. Dat ze het lastig vinden dat ik God hiermee afschilder als iemand die danst. Ik heb toen een boek van Peter Haldorf gebruikt, maar als je door de literatuur heen gaat, dan ontdek je dat dit een heel breed gedragen begrip is. De dans van God. God als drie-enige God die niet statisch is, maar juist heel dynamisch is. En dat dat op een hele mooie manier te vatten is in dat beeld van die dans. Een van de schrijvers die daar iets over zegt is ook Tim Keller bijvoorbeeld. Mag ik je nog een klein stukje voorlezen uit een boek van Tim Keller? In het christelijk geloof is God niet een statisch ding, maar een dynamische, pulserende activiteit. Een leven, welhaast een soort drama. Of, met eerbied gezegd, bijna een soort dans. Cornelius Plantinga, een theoloog, werkt dit verder uit in verband met wat de Bijbel zegt over de Vader, de Zoon en de Geest, die elkaars grootheid eren. De personen binnen God verhogen elkaar, hebben omgang met elkaar en voegen zich naar elkaar. Elke goddelijke persoon bergt de beide anderen in het centrum van zijn wezen. In een constante beweging van toenadering en bevestiging omhult en omsluit elke persoon de beide anderen. Gods innerlijke bestaan stroomt dus over van aandacht voor anderen. De Vader, de Zoon en de Geest plaatsen steeds de beide anderen in het middelpunt, in bewondering en dienstbaarheid. En omdat de Vader, de Zoon en de Geest elkaar in liefde eren, is God oneindig diep gelukkig. De Vader, de Zoon en de Geest overstelpen elkaar met liefde en vreugde en bewondering. En zo dienen ze elkaar. Onophoudelijk zoeken zij elkaars glorie. En zo is God onophoudelijk gelukkig. En als het waar is dat deze wereld door deze drie enige God geschapen is, dan is de hoogste werkelijkheid een dans. God wil ons leiden in onze aanbidding. Niet omdat hij een hiërarchische God is die erop gericht is om te ontvangen. Niet omdat hij een God is die erop gericht is om te grijpen en te graaien. Maar juist omdat God een God is die er naar verlangt om te geven. Het is zijn wezen om te geven. God wil niets liever dan geven. Dat is zijn natuur. Dat is wie hij ten diepste is. De Vader geeft aan de Zoon en de Geest. De Geest geeft aan de Vader en de Zoon. De Zoon geeft aan de Vader en de Geest. En zo gaat dat continu door. Zij zijn niet Ze zijn niet statisch, ze staan niet stil, maar ze bewegen zich om elkaar, juist om de glorie te zoeken in de ander. God is niet gericht op ontvangen, maar God is gericht op geven. En omdat hij gericht is op geven, wil hij jou helpen in jouw aanbidding van hem. Want op het moment dat jij jouzelf geeft aan God in aanbidding, ontstaat er voor God weer meer ruimte om zichzelf aan jou te geven. En zo ontstaat er ineens een dans waarin wij betrokken mogen zijn. Tim Keller gaat verder. En hij zegt, waarom schiep God ons dan? Daarop is maar één antwoord mogelijk. Hij moet ons geschapen hebben, niet om vreugde te krijgen, maar om die te geven. Hij moet ons hebben geschapen om ons ten dans te vragen. Om te zeggen, als jij mijn grootheid eert. Als jij mij in het middelpunt van je leven plaatst. Als jij mij mooi vindt om wie ik van mezelf ben. Dan voer ik jou mee in de dans. Want je bent ervoor gemaakt. Je bent niet maar gemaakt om in mij te geloven. Of om een spiritueel mens te zijn. Niet alleen maar om te bidden en een beetje inspiratie te krijgen wanneer het tegenzit. Je bent geschapen om mij in het middelpunt van je leven te zetten. Om alle dingen te zien vanuit je relatie tot mij. Daarom draait die dans. Je bent gemaakt om mee te dansen. In een goddelijke dans. De dans van de drie-eenheid. Je bent gemaakt om mee te dansen. En daarom verlangt God er zo naar om jou in het diepst van je hart door zijn geest je te leiden in aanbidding van hem. Want doordat jij jezelf geeft in aanbidding, is het voor hem mogelijk om zichzelf weer te geven aan jou. En raak je onderdeel van de dans van de drie-enige God. Let op, ik plaats je daarmee niet op gelijke hoogte met God. Maar ik plaats je daarmee wel in de meest intieme relatie die er ooit mogelijk is in je leven. Je mag deelnemen aan de dans van de drie-enige God. En wat ik zo mooi vind, is dat je eigenlijk ziet dat dat precies is wat er gebeurt in het gesprek dat Jezus heeft met de vrouw bij de waterput. Want als we kijken in Johannes 4, vers 10, dan zien we dat Jezus begint met aan te geven dat hij zichzelf wil geven. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Dat is waar het begint. God verlangt ernaar om te geven. Zodat je vervolgens iets terug te geven hebt. Maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Dus eerst is God degene die geeft. Om vervolgens jou de ruimte te geven iets terug te geven. En eigenlijk is op dat moment die dans al begonnen. Maar dan stopt het niet. Net als dit verhaal ook niet hier stopt. Dit verhaal gaat verder. Want we lezen in vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Op het moment dat we ontvangen wat God ons wil geven en we daarop antwoorden in aanbidding, dan mogen we ontdekken dat God ons ten diepste kent. Hij kent jou, hij kent mij, hij kent ons ten diepste. En hij zegt, ik hou van je. En dan gaan we nog één stap verder. Want ze gingen naar Jezus toe, de mensen uit dat dorp. Ze gingen naar Jezus toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Het begint met dat God iets geeft. Vervolgens mogen we daar in aanbidding op reageren door iets terug te geven. Dan ontdekken we dat hij ons volkomen kent. En dan mogen we op een punt komen dat we zeggen: ik geloof nu niet meer omdat iemand anders iets gezegd heeft, maar omdat ik hem zelf heb leren kennen. God wil iets geven. We mogen daarop antwoorden. We ontdekken dat hij ons kent. En we mogen hem leren kennen. En dat is eigenlijk een cirkel die iedere keer opnieuw maar doorgaat. Want op het moment dat we hem beter leren kennen, dan ontdekken we dat hij nog meer wil geven. En dan gaan we daarop reageren in onze aanbidding. Aanbidding in de geest. Dan ontdekken we dat hij ons volkomen kent. En leren we hem beter kennen. En zo gaat dat iedere keer door. En hiermee ligt er zo'n mooie uitnodiging voor je. De uitnodiging is: dans je mee. Ben je bereid om je plaats en je vorm, je symbolen, je liturgieën, je rituelen, om die los te laten. En degene die aanbeden wordt, belangrijker te maken dan dat. De uitdaging voor de komende tijd, die ik hier vanuit de Bijbel zo je huiskamer binnen mag brengen. Dans je mee. Dans je mee. Heer God, we willen u aanbidden. En niet alleen met ons verstand, met dat wat we al over u weten, maar we willen u aanbidden door uzelf geleid, door uw Heilige Geest. We willen afdalen in de diepte van ons hart. En Heer, wilt u ons leren om te dansen? Want als dat daadwerkelijk uw diepste verlangen is, Heer, dan willen we daar instappen. En dan willen we ontdekken wat het betekent om met u te dansen. Wat een machtig voorbeeld. Dat u, drie-enige God, Vader, Zoon en Geest, zelf verwikkeld bent in een dans. En ons daarin uitnodigt. Dank u wel. Amen. Het is een tijd waarin we ongetwijfeld allemaal onszelf op een andere manier leren kennen. En volgens mij kunnen we dat het best doen op het moment dat we verbonden zijn met Vader, Zoon en Heilige Geest. En daarom mag ik je zegenen. Ik zegen je met de liefde van God de Vader, de genade van Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.